Lieve luisteraars, tegenover mij zit Gerard Korrel. Eigenlijk het gezicht van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zeg ik zo goed, Gerard?
Ja, klopt, helemaal.
En ja, de verkiezingen staan weer voor de deur. Hele belangrijke verkiezingen, denk ik toch, Gerard?
Ja, zeker. Hele belangrijke verkiezingen. Vooral voor het CDA. En ik heb 10 jaar... Ben ik actief geweest voor het CDA. En het blijft toch spannend van hoeveel zetels halen we weer in een nieuw bestuur.
Ja.
En dan zijn de verkiezingen van 20 maart. Daarin wel weer een graadmeter van hoe staat het CDA ervoor.
Maar ik wil het met je hebben over, want je bent een boer.
Ja, ik ben...
Ja?
Ja, veehouder. Ja.
Hoe ben je boer geworden?
Hoe ben ik boer geworden? Omdat het boerenbedrijf zat al jaren in de familie. En op een gegeven moment moet je een beslissing nemen. Wat ga ik doen? Ga ik verder met het werk waar ik mee bezig ben? Of besluit ik toch thuis aan het werk te gaan? En dat was bij mij van de ene dag op de andere dag. Mijn vader werd arbeidsongeschikt. Ik werkte op kantoor, op een accountantskantoor. En vervolgens, wat ga je nou doen? Dus ik ben naar huis gegaan voor onbetaald verlof voor een jaar. En daarna ben ik gewoon thuis gebleven.
Dus laminaat onder je voeten was, werd weiland onder je voeten.
Ja.
Dat moet toch een overgang geweest zijn?
Ja, dat was ook wel een enorme overgang. Maar het was ook, zomers viel het niet altijd mee om op kantoor te zitten.
Het is niet
dus
zo
ik
dat
keek
je...
er ook wel eens naar uit van ik zou wel wat meer buiten willen zijn.
Dus het is uiteindelijk niet contracteur.
Ik heb geen agrarische opleiding genoten.
Nee, maar je wel de liefde voor het, voor,
ja, 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 zeker.
Voor het boerenvak.
Ja, ik hielp gevonden. Wel graag. Maar ik heb gewoon wat anders geleerd.
En wat is nou het mooie van boer zijn? Want je bent een veeboer, hè?
We houden alleen maar vee.
Maar wat is het mooie ervan? Wat geeft je nou steeds weer het gevoel van... jongen, wat ben ik blij dat ik dit mag doen?
Nou... Ik vind het specifiek leuk om vee te houden, dus ik ben veehouder, omdat die fokkerij me erg interesseert. En iedere keer weer nieuw leven. En dan maar hopen dat het net weer wat beter is als vader en moeder waren. En dat maakt het iedere keer weer spannend. Plus dat je eigen beslissingen mag nemen, voor zover niet ingeperkt door allerlei regels. En met de regels moet je dan weer leren omgaan. En dat... Dus dat maakt ook wel dat ik daarin geïnteresseerd ben. Hoe komen regels tot stand? Maar het leukste vind ik toch echt wel het buiten zijn, met de natuur bezig zijn en met jong leven bezig zijn.
Maar nu hebben jullie vaak een beetje een slecht imago, gek genoeg, want mensen...
Dat proef ik niet.
Nee?
Nee.
Oh, vertel, want vaak denk ik, het is maar die boeren die klagen en zo'n boer, een boertje van Buten, et cetera... Terwijl wij ervan leven, eigenlijk van jullie voortbrengen. Maar jij zegt, nee, we hebben helemaal geen slecht imago.
Nee, ik proef niet dat wij een slecht imago hebben. Volgens mij worden de agrariërs gezien als hardwerkende mensen. Die hard moeten werken voor hun boterham. En natuurlijk zijn er mensen die wel eens zeggen van je zou iets meer dit of je zou iets meer dat... Maar ik vind eigenlijk dat de agrarische sector er verder wel redelijk goed voor staat. Dus qua imago heb ik geen probleem. Wel vind ik dat de boeren meer moeten laten zien wat ze doen. En op het bedrijf waar wat van mij en mijn zoon is, en mijn vrouw en schoondochter.
Ja?
Daar halen we heel veel mensen op het erf. En dan laten we ook zien wat we doen.
Maar nu is het, laat je dan ook zien, het land waar je het van moet hebben. Want die koeien lopen op groen land.
Ja, wij wonen in een prachtige polder, de Ronde Hoep. En daar liggen alle bedrijven aan de buitenkanten van die polder. Wij hebben ook een taartpuntje in die polder. Daar komt niemand echt in het centrum. En wij zijn ook begonnen met het mensen binnenhalen op ons bedrijf... om ze ook te brengen naar het midden van die polder. Om ze de beleving waar wij... als agrariër steeds van genieten, om dat ook bij de mensen te laten zien en te laten ervaren.
Ja, die ronde hoep zegt het al, hè? Dat is rond, helemaal. Je kan helemaal rond fietsen. Het is een unieke polder. We kijken nu naar het kaart van het waterschap. Dat is ergens bij...
Nou, waar Ouder Amstel staat. Daar,
oh ja, daar. Dus onder Ouder Amstel.
Ja, onder Ouder Amstel zit hij.
En wat is
langs de Amstel.
Die polder, ja, dat weten we, wat is de specifieke problematiek van die polder? Of misschien wel van alle polders in het waterschap?
Nou, als je een kaartje van het waterschap Amstel-Gooi-Vecht ziet, dan zie je dat de Ronde Hoep echt centraal ligt in dat waterschapsgebied. En het is dan ook niet alleen maar een ronde polder, nou ja, met weiland daarin, maar dat heeft ook een betekenis voor het omliggende gebied.
En in welke zin is het dan een soort putje of zo ook?
Het is niet het diepste putje van ons waterschapsgebied. Maar het is wel een polder die dieper ligt als de Amstel. Dus de Ronde Hoep is ook benoemd als calamiteitenpolder. Van als er eens in de minder dan eens per 100 jaar echt een enorme ramp is, dat er veel te veel water is, dan zou die polder geïnundeerd worden. Dan zou er water in de polder gelaten worden.
En dat vinden jullie niet leuk?
En dat vinden heel veel mensen in de polder niet leuk. En we zijn allemaal bang dat er onomkeerbare schade dan verricht wordt aan de polder. Nou, daar hebben we jarenlang over gepraat. 15 jaar lang zo ongeveer. Van hoe kunnen we nou de schade voor de mensen beperken, de gevolgschade beperken. En hoe kunnen we ook de milieuaspecten zo goed mogelijk benoemen. En daar vindt nu besluitvorming over plaats.
Is dat ook de reden dat jij actief bent geworden in het waterschap? Deze problematiek?
Ja, wist u dat? Maar ik ben wel vanwege de calamiteitenberging ben ik geïnteresseerd geraakt in het waterschap, in het werk van het waterschap. En dan, ik ben vaak bestuurlijk actief in allerlei organisaties geweest. En dat begint vaak omdat ik ergens door getroffen word. En ook wel eens door negatieve gevoelens gekweld. En dan denk je, ja, daar wil ik meer van weten. En daar wil ik misschien ook wat invloed op uit kunnen oefenen. En dan steek ik mijn vinger wel eens op. En dan heb je kans dat je via de politiek actief wordt.
Ja, dus dat is anders dan. Want als wij boeren op de televisie zien in de media, dan zijn ze verenigd. Dan zijn ze namens het LTO, dat is jullie organisatie. Maar jij bent specifiek, hebt de waterschap gekozen om actief te zijn.
Ja, eigenlijk vooral omdat ik liever de bewoners vertegenwoordig als dat ik alleen maar de agrarische sector vertegenwoordig.
Oh, je bent een boer die over de heg weet te kijken, naar de burgerman.
In ieder geval, ja, ik heb meerdere bestuurlijke activiteiten gehad en dat was altijd met een bredere scope als alleen maar de agrarische sector. Dat interesseert me, de sociale kant, de mensen, hoe worden de mensen betrokken bij plannen, dat is eigenlijk mijn drijfveer.
En waarom het CDA? Ja, er zullen mensen, ja, dat is logisch, want dat is een soort boerenpartij, zou ik maar zeggen, tussen aanhalingstekens.
Nou, dat is misschien ook wel de reden dat ik voor het CDA gekozen heb, maar het is ook een partij in het midden. Ik vind sociale aspecten ook heel erg belangrijk, maar ik vind het ook heel erg belangrijk hoe wordt er omgegaan met de mensen, hoe worden de mensen betrokken bij plannen. Ik wil dus niet vanuit de politiek zeggen van dit is het en daar zo moet je eraan voldoen en klaar. Ik wil ook niet dat we alle vrijheden hebben als burgers. Nou, en als die mix daarvan, van alles laten regelen of juist alles vrij laten, dat zit volgens mij in het CDA.
Ja, verwoordt dat midden eigenlijk wel heel, echt als midden, niet zeg maar ruimtelijk, maar principieel. Zo, de ene kant heb je de overheid met zijn verantwoordelijkheid, maar je hebt ook de verantwoordelijkheid en daarmee de betrokkenheid van de bewoners zelf. En dat bedoel je met midden.
Ja, precies.
En dat vind jij dus dan in het CDA?
Ja, ik vind dat de mensen ook iets moeten kunnen inbrengen.
En,
ook
en dus verantwoordelijkheid ook nemen.
Ja, maar ik wil eigenlijk de stem zijn van de bewoners.
Ja.
Dus dan is het ook een ideale situatie bij het waterschap. Ik ben daar bestuurder, ik ben gekozene. En het is ook nog eens monistisch. Dus ik moet de belangen van de bewoners inbrengen in een publieke organisatie als het waterschap.
Nou, en hoe lang heb je dat gedaan? Al nu al?
Nu 10 jaar.
10 jaar. En wat is in die... Daar kan ik me voorstellen dat in die 10 jaar iets echt aan het veranderen is geweest qua thematiek. Wat is het de voornaamste verandering die je hebt gezien en meegemaakt hebt in die 10 jaar?
Nou, toen ik actief werd in het waterschap, toen trof ik overal borden aan dat mensen het niet eens waren met de plannen die het waterschap had met het gebied.
En wat voor plannen waren?
En dat waren plannen als de calamiteitenberging in de Ronde Hoep, maar ja, dat was ook een dijkverbetering in het Gein. Mm. Dat was een diepe polder als Groot Meidrecht die ze onder water wilden laten lopen, omdat de waterkwaliteit daar niet goed was. Dat was ook de Horstermeer, ook zo'n polder waar heel veel brakwater kwam.
Bij Neder-Ostenberg, ja.
En al die polders en al die gebieden en aandachtsvelden heb ik ook allemaal in mijn portefeuille gekregen. En dat, dat was ook eigenlijk waarom ik waterschapper wilde worden.
Maar nu, ik zeg de verandering, wat is nu de thematiek na die 10 jaar?
Nou, toen vond ik dus, er werden plannen gemaakt en die werden neergelegd en die werden verdedigd. En nu gaan we eerst met een gebied in gesprek. We luisteren wat de thematiek is in dat gebied. En we proberen dat in de plannen te verwerken. Dus we gaan pas een plan maken nadat we de bewoners gevraagd hebben van, ja, wat leeft er bij jullie? Wat zouden jullie willen? En dan weten we daarnaast natuurlijk wat de gemeente of de provincie wil. Maar hoe we dat aan gaan kleden, hoe we dat aan gaan pakken ook, dat vind ik, dat moet je eerst afstemmen.
Maar is dat niet ook tegelijkertijd een gevaar? Ik bedoel, dat je als politieke partij en bestuurder ook afhankelijk maakt van de mening van mensen. En onze tijd is nogal aan het polariseren. Dus ja, welke stem geef je dan voorrang?
Ik weet heel goed wat andere partijen willen. Ik weet ook heel goed dus wat een gemeente of een provincie of het Rijk wil. Maar ik wil me vooral inleven in de emoties van de mensen. En hoe kan ik angsten die daarbij zitten ook wegnemen.
Okay,
dus als ik met een plan bij een plan betrokken word, dan kan het best zijn dat het eens 1 of 2 jaar langer duurt. Maar ik ga er wel vanuit dat de doelen even goed gehaald kunnen worden. En dat de gevolgen voor de mensen, vooral de nadelige gevolgen of de angstgevoelens, zoveel mogelijk ingeperkt worden.
En wat is de angst die het meest tegenkomt? Waar zijn mensen echt bang voor?
Nou, dat hun omgeving wordt aangetast. En dat die in nadelige zin zou worden beïnvloed door de plannen. Dus dan moet je ze in ieder geval een luisterend oor bieden. Je moet de ambtenaren die ermee bezig zijn, die echt de uitvoering doen, ook zoveel kunnen beïnvloeden dat die vertrouwen krijgen. En dat de mensen ook het vertrouwen hebben dat ze gehoord zijn. En dan kun je toch heel veel voor elkaar krijgen. En plannen mogen best wel eens veranderen. Ik heb al genoeg gebieden gezien als een Groot Meidrecht, waar we dachten, nou dat zetten we helemaal onder water. Daar komt zoveel zout water omhoog. Dat moet je tegengaan. Als je dan daarna gaat kijken van hoeveel heeft de overheid ervoor over, dan lukt het niet. Mm. Als er dan plannen liggen die misschien ook wel tot nadelen leiden, dan denk ik vooral aan waterkwaliteitsproblemen ook. Van je kan niet zomaar een plas maken met een beetje water waar zoet en zout in komt. En dat betekent ook niet altijd dat het goed is. Dus nog eens een keertje reflecteren. Zitten de plannen goed in elkaar? En hoe kun je de bewoners toch zo netjes mogelijk daarin meenemen? Dat is een doel op zich.
Maar ik ga toespitsen. Want mensen denken, ja, een mooi verhaal en inspraak en luisteren, emoties. Maar tegenwoordig is het Nederland is verdeeld, lijkt het wel. Nu zeggen mensen, ja, verdorie. De ene kant, boeren, maar misschien ook anderen, zeggen, ja, niet alleen ik, maar mijn beesten moeten droge grond onder de voeten hebben. Ja. Want dat is slecht voor die voor mijn vee en dus voor mijn bedrijf, et cetera. En er zijn andere mensen, ja, sorry hoor, maar die klimaatverandering, dat gaat zo drastisch. En we moeten ernstig rekening houden met verhoogde zeespiegel. We zullen wel buffers moeten creëren. En misschien wel vaker moeten gebruiken, zoals een ronde hoep of wat dan ook, welke polder, dan ons misschien lief is. Wat zeg je dan tegen die, in die discussie tegen die mensen? Tegen die mensen met name.
Nou, ik ben actief geworden in het CDA vanwege die calamiteitenberging.
Ja, dat heb je maar gezegd.
Die calamiteitenberging wordt pas ingezet als er geen andere mogelijkheden meer zijn om water te bergen.
Maar en dat ik, kan heel veranderen ik, nu. Snel gaan gebeuren.
Ja, dat kan snel veranderen, maar we hebben ook de normale waterbergingen die je op orde moet hebben. En daar ben ik ook, dat was ook mijn verantwoordelijkheid in het bestuur, zolang als ik daar actief ben, dus de afgelopen 10 jaar. Dat wil zeggen dat je de normale waterberging voor als er is een extreme bui valt, dat je dat allemaal moet kunnen bergen. En dat dat niet betekent dat iedereen gelijk natte voeten heeft en dat de polders te veel water bevatten. Dus de normale waterberging heb ik ook mogen realiseren in Amsterdam. En daarnaast zit ook in mijn portefeuille hoeveel water krijgen wij vanaf de grote rivieren.
Ja.
Dus maar ik kon aan heel wat knoppen draaien. Ik kon wel de samenhang ervan.
Ja, maar het gaat natuurlijk dat mensen. Oké, dus je zou kunnen zeggen, een stem op het CDA is een stem op de samenhang van de problematiek.
In ieder geval heeft het CDA toen ik erin kwam een zodanige portefeuille gekregen dat ik me echt bezig kon houden met alle kerntaken.
Ja.
Zowel de dijken als de waterbergingen.
Dat is nog een andere kant. Dat hebben we afgelopen zomer meegemaakt. Toen was het zo extreem en lang droog. Dat je dan denkt, ja, hebben we watertekort? Misschien nu nog steeds. Is dat zo? Dat we nu nog steeds eigenlijk watertekort hebben?
We hebben geen watertekort in de grote rivieren en de grote wateren, maar we hebben wel watertekort in de polders. Het land is gewoon nog uitgedroogd. Het grondwaterniveau zit veel dieper dan dat we gewend zijn.
Maar wat doe je dan? Dan is waterschap ook een taak om water toe te voegen, of hoe doe je dat?
Nou, op dit moment speelt de discussie bodemdaling. En als de grondwaterstand veel te laag is, dan betekent dat de bodemdaling extra snel gaat.
Ja.
Dus daar moeten we nu met nieuw beleid, dat is het van de afgelopen maanden, moeten we nieuw beleid voor maken. Nou, en ook daarin worden de agrariërs ook meegenomen. En inmiddels speelt de klimaatdiscussie ook landelijk. Dat moet bij elkaar gebracht worden om te zorgen dat in ieder geval die grondwaterstanden omhoog gaan. Daar is Nederland bij gebaat, maar daar zijn de boeren ook bij gebaat.
Maar dan zijn er anderen die zeggen, mensen van natuurorganisaties, vogelbescherming, et cetera, natuurmonumenten, die zeggen nee, de grondwaterstand moet nog meer omhoog, want onze grutto's die gaan eraan en andere vogels die krijgen geen kans meer. En dan zeggen de boeren, ja, wacht even, onze beesten moeten ook kunnen lopen. Hoe zie jij die verhouding?
Nou, ik ben ook verantwoordelijk voor de strategie die we op de bodemdaling toepassen. En dan moet je alle partijen bij elkaar houden. Ik zit al voor het CDA met 3 zetels op de 30.
Maar hoe
kom dus dat is maar een tiende van het aantal stemmen. En ik zal toch moeten zorgen dat ik een zodanige weg bewandel dat alle partijen ermee in kunnen stemmen. En dat lukt ook.
Oh ja?
Als je de belangen van iedereen bij elkaar kunt brengen en die goede middenweg kiest, daar dus een strategie voor kiest, dan lukt het gewoon om iedereen erachter te krijgen.
Maar nou ga ik nog extremer. De Partij van de Dieren die zegt, moet je goed horen, wat jij doet met je beest is de grootste, een van de grootste vervuilers. Vervuiling, CO2, uitstoot. Dus eigenlijk, ze heten wel Partij van de Dieren, maar de gefokte en de tamme dieren mogen wat hen betreft, ja, ik weet niet, afgeschoten worden of zo. Dat is maar mijn vraag. Maar hoe kijk je daar dan tegenaan? Tegen jullie bijdrage aan de CO2-uitstoot?
Ja, de Partij voor de Dieren is dan een partij die wil iets sneller zijn doel halen.
Aha. Dus en je bent ermee eens dat er iets gebeuren moet?
Op dat
terrein?
Jawel, maar de hele agrarische sector weet ook wel dat er wat moet gebeuren. Het gaat alleen de snelheid waarin je dat wil oppakken.
Ja, maar dan zeg ik, je kan dat al snel doen, maar elk beest die je houdt blijft schijten en methaan, et cetera, uitstoten.
Ja, maar daar moeten we sowieso al aan allerlei regels voldoen. Dat heeft niet eens met het waterschap te maken.
Nee?
De waterkwaliteit moet omhoog en de bodemdaling moet verminderen.
Maar hoe krijg je dat is er een mogelijkheid, bedenk me opeens, dat je die CO2-uitstoot van de koeien op een of andere manier weg laat vloeien, dat het dan toch met water afvloeiing of zo te maken heeft? Dat het niet de lucht ingaat, maar...
We hebben heel veel mestnormen als agrarische sector. Dat wil zeggen dat we nog maar een heel beperkt aantal dieren per hectare mogen houden. Dat is 2 volwassen dieren met het bijbehorende jongvee per hectare. Je mag ook de wijze waarop we mest aanwenden, mest op het land brengen. Dat is aan heel veel regels voldoen. Moeten we daaraan voldoen, omdat we niet dicht bij de sloot mogen komen. We moeten tegenwoordig ook al meer aan biodiversiteit gaan doen. Dat vinden wij ook leuk als het product wat we leveren, de melk, maar voldoende opbrengt om daar ook extra inspanningen voor te doen. Nou, op dit moment moeten we ook aan bodemdalingsdoeleinden gaan voldoen. Nou, ook dat wordt wel opgepakt, ook dat wordt wel gedragen door de agrarische sector. Maar het is niet zozeer het doel wat bestreden wordt, het is meer de snelheid waarmee we iets moeten doen. En dat moet realistisch zijn. En de Partij voor de Dieren heeft ook ingestemd met de strategie bodemdaling bijvoorbeeld. Maar dan gaat het uiteindelijk om, van is het nou in 2030 moet je dan al een stap gemaakt hebben? Of moet je dan al helemaal de 100% gehaald hebben?
En jij zegt, we moeten ook de mensen meenemen in een draagvlak langzaam creëren om iets te doen aan de problematiek die nu gewoon op tafel ligt.
Ja, als je Duitsland,
dat herkennen jullie, de problematiek ligt er. En dat erkennen, en het CDA wil er ook echt wat aan doen. Maar het gaat om de manier waarop en het tijdspad.
Het tijdspad is daarin belangrijk, zodat je ook de juiste maatregelen neemt. Want er moeten investeringen, er zijn investeringen mee gemoeid. En je mag niet de verkeerde investeringen vragen te doen als politiek.
Zeg, Gerard, dat mag ik je noemen, want we kennen elkaar een tijdje al nu. Als ik dat zo hoor, ben jij eigenlijk nog wel boer? Want ik bedoel, je hebt zoveel op je bordje. Ja, dat maar... je bent toch een beetje op kantoor weer terechtgekomen waar je vroeger begon.
Ja, maar dat mag dan ook als je eenmaal wat ouder bent en je hebt een zoon thuis. Dan mag ik weer wat meer van huis. En ik hou even goed de feeling met de agrarische sector. En eigenlijk met, nou ik noem nu specifiek de agrarische sector, maar ook met het buitenleven zullen we dan maar zeggen. En ik ben net zo goed natuurliefhebber. En dat is denk ik een voordeel. En ik hoef niet meer 100% actief te zijn in het bedrijf. Nee. Maar nu, ik denk dat ik nog precies weet iedere dag wat er gebeurt.
En als je nou nu thuis komt in de ronde hoep, we hebben het kaartje. We zien hier eigenlijk een, het is een soort ovaal, maar een beetje grillig. Een beetje de vorm van een, ja, wat zou het zijn?
De ronde hoep
een kikker, ongeveer.
Is een ronde polder en aan de bovenkant zien we dat de A9 een stukje van die polder heeft afgesneden.
Ja, zeker. Ja, dat is waar. Je moet er onderdoor. Hè?
Ja, en dus ik ben ook geboren en opgegroeid net in dat schilletje wat nu bebouwd is.
Want wat is de dat hoort bij Amstel Ouderkerk?
Dat is allemaal Ouderkerk.
Dat is Ouderkerk. En, dan...
en net onder de A9 heb ik, toen ik 35 jaar geleden voor mezelf begon, een nieuwe boerderij neergezet. Nog ietsje naar rechts. Volgende puntje naar rechts. En daar heb ik toen een nieuw bedrijf dus neergezet. Met de mogelijkheden ook om mensen in de polder te gaan brengen. Dus nu zie je een taartpuntje daar. De meest scherpe puntjes in het gebied. Dus de slootjes die helemaal bij elkaar komen. Ja? Daar breng ik de mensen tegenwoordig naartoe. Als ze boerengolf willen spelen. Of als ze gewoon een keer een wandeling willen maken.
Boerengolf doe je ook. Dus gewoon lekker ook de recreatieve kant.
Ja, de recreatieve
kant. Het is interessant met die kaart. Dat je vooral aan de, zeg maar, de rechtse kant. Zie je inderdaad. In het noord. Wat zou ik zeggen? Noorden zie je die puntjes inderdaad. Ja. Dan gaandeweg naar het zuiden. Worden het meer rechthoekige. Ja. Langwerpige kavels. En links ook. En daar loopt in het midden zo'n... Is dat een middensloot?
Dat is een hele belangrijke watergang waar al het water bij elkaar komt en via de hoofdwatergang wordt het dan naar het gemaal gebracht.
Oké. Okay. En is dat ook gelijk de scheiding tussen de eigendomsrechten, zal ik maar zeggen?
Ja, alle boeren zitten aan de buitenkanten. En iedereen gaat naar die middensloot. En er zijn maar heel weinig boeren die over de middensloot heen gaan.
Ja. Hoe oud is die polder eigenlijk?
Die is 1000 jaar geleden.
Duizend jaar.
Slootjes erin gegraven.
Oh. Maar kijk eens, 1000 jaar al wordt daar geleefd en gewerkt en gezorgd. En hebben mensen zorg gehad. Maar uiteindelijk is er nog steeds een bloeiend, kan ik zeggen. Hoeveel boeren zijn er nou nog? Zo?
Nou, dat neemt op dit moment wel snel af. Maar nu zijn er nog zo'n 20, 18.
En zit daar ook die mevrouw met het beloofde varkensland ergens?
Nee, die zit wel dichtbij, maar die zit in Amstelveen.
Daar ben ik wel eens geweest. Dat is toch wel prachtig.
We zien hem net niet op de kaart, maar ze zit helemaal linksonder.
Oh, oké. Okay. Maar nou ga je straks terug. Wat ga je nou thuis als eerste doen?
Nou, het voorjaarswerk is nu begonnen.
En wat houdt dat in?
Dat houdt in dat de mollen gevangen moeten worden.
Oh ja, er zijn enorm veel mollen, hè?
Zitten mollen. Ja. Dat het land weer netjes erbij moet komen te liggen om het te gaan bemesten. En dan hoop ik dat met een maand de koeien naar buiten gaan.
Ja. Dat mollen vangen, doe je dat zelf nog? Met klemmetjes?
Dat doe ik zelf.
Ja?
Ja.
Dat is wel een giga werk, want Ik wandel nog wel eens en dan zie je gewoon dat de vorst eigenlijk uit de grond is. De winter is voorbij en dan komen die mollen.
Ja, maar het is ook wel mooi werk om dan rustig in de natuur te lopen. En om te genieten van de polder, de wijsheid.
En wat doe je met die mollen?
Nou, vroeger werden de velletjes keurig bewaard en werden ze dus gevild. Maar
niks meer
op
waard,
dit moment is dat niks meer.
Dus het gaat naar de destroyer of hoe heet destructie?
Nee hoor, dat gaat gewoon de grond in. Dat mag weer in
de grond
blijven.
En
kijk. Dat stelt niks voor, dat kleine velletje. Het is allemaal natuurlijk product.
En hoeveel vee van jou, van jullie bedrijf, moet er weer op kunnen straks?
Er gaan straks 100 koeien naar buiten.
100 koeien?
Met nog wat jonge dieren, 50.
Ja.
Dus 150 dieren.
En dan intussen zijn de verkiezingen geweest voordat ze de wei in dartelen.
Ja.
En
ja, dat denk ik wel.
Dan waar hoop je op met CDA?
Met CDA hoop ik dat we in plaats van 3 zetels, 4 zetels halen.
Oké. Okay. Nou, wellicht heb je hier nu een bijdrage geleverd. Ik heb echt genoten van dit gesprek en heel veel geleerd. Ik hoop de luisteraar ook.
Ik heb ook een hele plezierige tijd in het CDA gehad. Dankjewel.